Dit is Elke Week. De podcast waar EW-redacteuren Geert de Maling en Sam Verbeek iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep nemen. Met deze week...
Het is januari en dat betekent dat het weer tijd is voor ons jaarlijkse moordonderzoek. Ik zit hier met onze misdaadjournalist Gerlof Leistra, die jaarlijks deze lijst opstelt en analyseert. Deze week gaan we met hem bespreken wat de opvallende nieuwtjes zijn die erin zitten. Hi Gerlof.
Dag.
Allereerst, hoeveel moorden hebben we het dit jaar over?
Ja, dit jaar is dan 2024, ja. Het afgelopen jaar. Dat waren er 131.
Beetje gek vraag, maar hoe kom je op de lijst? Wanneer is het een moord die in het onderzoek terechtkomt?
Ja, er moet sprake zijn van een levensdelict. Dus iemand met geweld om het leven gebracht. En dan zijn wij nog wat nauwkeuriger. We gaan uit van opzet, dus het opzettelijk doden van een ander. Doodslag. En als het dan ook nog is gepland, voorbedachte raden, zoals we dat noemen, dan is het moord. En er zijn natuurlijk zaken waarbij je nog niet weet wat justitie ervan gaat vinden.
Ja.
Dan ga ik af op wat de politie zegt. Hè, als iemand met een paar kogels in zijn hoofd langs de weg ligt en er is geen pistool in zijn hand, is het de kans dat het zelfdoding was niet groot. Dus dat zal dan uiteindelijk wel een moord worden.
Ja. En maar zoiets als bijvoorbeeld de explosies bij Tarwekamp of wat we begin 2024 in Rotterdam zagen met die drugslabs.
Ja, nou dat zijn twee grappige voorbeelden. Tarwekamp in december, 7 december uit mijn hoofd in Den Haag, heb ik wel meegenomen. De politie ook, omdat ze zeggen hier was het voorwaardelijke opzet. Dus als jij heel veel explosieven bij zo'n bruidswinkel naar binnen gooit, is de kans groot dat daar mensen aan kunnen komen te overlijden. Terwijl Rotterdam, begin vorig jaar, dat was een drugslab waar met gevaarlijke chemicaliën werd gerommeld. En daar is een explosie geweest. Daar was niet de opzet om daar de boel de lucht in te laten vliegen. Integendeel, dat was gewoon hun zaakje, hun verdienmodel. Dus dat is weliswaar, zal die man een harde straf krijgen, een hoge straf. Maar dat is nog wat anders dan Tarwekamp, waar echt opzet in het spel was. Voorwaardelijk opzet. Dus hè, de kans is groot dat jouw actie tot doden gaat leiden.
Ja, ja. Nou, laten we dan even gaan praten over de verschillende demografieën die we erin hebben. Laten we optellen.
Ja.
Dus dan beginnen we bij de jongste generatie. Generatie Z. Dus tot, laten we zeggen, tot 20 jaar.
Ja, dat waren er niet zoveel. Ik heb...
Hopen, inderdaad.
Ja, ik heb het altijd nauwkeurig geteld. In de categorie 0 tot 20 jaar waren het van die 131 17. En eigenlijk altijd de grootste groep, ook afgelopen jaar weer, zijn de 20 tot 40-jarigen. Dat waren er 53.
Dat is mijn generatie.
Dat is jouw generatie.
Zitten de millennials, die worden wat steviger vertegenwoordigd.
Ja, die zijn natuurlijk meer op straat. Die hebben meer contacten die uit de hand kunnen lopen. Uitgaansgeweld, noem maar op. Zijn actiever in de samenleving.
Nou, dan komen we bij de volgende, 40 tot 60.
40 tot 60, dat waren de 34.
Dus alweer. Stevig. Dat is echt veel van de 131.
Ja, en wat mij opviel, en daar heb ik voor de Elsevier van deze week, of de EW van deze week, een verhaal over geschreven. De 60-plussers. In totaal 23. Dus bijna een vijfde van het hele cijfer. En de meeste waren tussen de 60 en 80, maar toch ook 8 ouder dan 80. En daar gaan we straks wel nader naar kijken. Maar dat is wel een groep die we in de gaten moeten houden. We vergrijzen steeds meer ouderen. Die ook nog eens ouder worden.
Ja.
Dus die dubbele vergrijzing. Dus die...
Overigens nog even goed om te benadrukken. Ja. Wij hebben het hier over mensen die slachtoffer zijn van moord. Niet die moorden.
Nee.
Om dat nog even goed te hebben.
Dat zegt. Ja.
Dus we zien een... Dat is ook wel logisch. Vanaf die generatie Z zijn er nog lage aantallen. En daarna wordt het een heel stuk hoger onder de millennials, onder de boomers. En daarboven nog de 60-plussers, die toch opvallend hoger in de cijfers zaten.
Ja.
Mijn volgende vraag is, ik vind het vreselijk om te moeten stellen, maar als we het hebben over afkomst, zien we verschillen in etniciteit, migratieachtergronden?
Ja, je ziet standaard, wij houden het vanaf 1992 bij. Het aandeel wat we vroeger noemden allochtonen is nog altijd groot, meer dan de helft. oververtegenwoordigd. Hè? Dus er worden meer om het leven gebracht dan je op grond van een aantal in de samenleving zou verwachten.
Uh-huh.
En wat mij al jaren opvalt is het aandeel van arbeidsmigranten. Polen, Bulgaren, Roemenen. Met name de Polen vaak van die treurige steekpartijen in chaletjes op Agenebisch campings. Of in volgestampte kleine woningjes waar heel veel arbeidsmigranten zijn. Ja, dan wordt er veel gedronken en dan kan een ruzie al snel op een steekpartij uitlopen.
Ja, ja. En jij houdt het dan al 32 jaar in het bij.
Ja.
Is die lijst in die tijd netto afgenomen, toegenomen?
Nee, die is heel erg afgenomen. In de jaren 90 hadden we uitschieters van 280, 290 moorden per jaar. En nu, dus afgelopen jaar, 131. Dus het is meer dan gehalveerd. Terwijl we met meer mensen zijn. Je zou verwachten meer mensen. Hè, de bevolking is gegroeid. Dan is het des te opvallender dat het aantal moorden is gehalveerd.
Nou, het risico van het gesprek zoals wij dat hier voeren is dat mensen zich heel erg benauwd van krijgen. Maar het lijkt erop dat we over het algemeen toch in een trend zitten waarin Nederland veiliger lijkt te worden.
Ja, dat kun je allemaal keurig uitrekenen per 100.000 inwoners. En ook dat is gezakt. Dat was de laatste jaren 1,1. Dus 1 slachtoffer, zeg maar, gemiddeld per 100.000 inwoners. Dat zit nu op 0,7.
Ja, ja.
Zal wel een ondergrens zijn. Het is een illusie dat we in Nederland nooit meer moorden zullen hebben. Zal altijd blijven.
Nee, ja, dat lijkt me inderdaad pijnlijk genoeg ook een beetje in de menselijke aard zitten.
Zeker.
Toch, hè, we hebben het in dit gesprek ook veel over groepen.
Ja.
Als je terugkijkt naar die tijd in de jaren 90, misschien wat later.
Mm-hmm.
Waren de verhoudingen van die moorden dan op dezelfde manier verdeeld zoals ze nu zijn?
Nee, wat je in de jaren 90 met name zag, heel veel drugsmoorden. En dat waren ook vaak verslaafden die elkaar aan het mes regen bij een ruzie over drugs.
Oké, dat was meer echt op straat dan dat het die georganiseerde drugsmoorden waren, waar we nu wel eens van horen.
Ja, zeker. Zeker. Dat waren echt de junkies die elkaar te lijf gingen. Of een junk die geld nodig had en dacht van ja, dan beroof ik maar die marktkoopman met zijn dikke portemonnee. Dat is sterk afgenomen. Hè. Dat waren vaak heroïneverslaafden. Het heroïnegebruik in Nederland is sterk afgenomen.
Ja.
En de middelen die men gebruikt zijn iets makkelijker te verkrijgen. Zijn ook vaak, cocaïne wordt in de kringen gebruikt, over het algemeen, waar mensen nogal wat kunnen besteden. Dus de advocaat die snuift omdat hij langer moet doorwerken, of de bakker die snuift omdat hij de hele nacht voor het weekend moet bakken. Ja, die kan het uit eigen middelen financieren. Die hoeft niet iemand te beroven en overhoop te steken.
Ja, high functioning users. Oké, nou laten we dan doorgaan naar de volgende vraag.
Ja.
Namelijk waar? Verdeling, regio, Randstad? Ik denk in de Randstad toch wel...
Randstad is, daar wonen natuurlijk de meeste mensen. Ja. Dus ook logisch dat daar de meeste moorden worden gepleegd. Zuid-Holland is dichter bevolkt dan Noord-Holland. En dat zie je dan ook weer in de cijfers. Dat waren er in 2024 39. En in Noord-Holland 30. En als je dan weer naar de Randstad is over het algemeen de helft ongeveer van alle moorden. En Amsterdam en Rotterdam wisten elkaar af. Afgelopen jaar was Amsterdam kampioen met 19 moorden. Rotterdam tweede, 11. En als je dan regionaal gaat kijken, dan zie je dus de dicht bevolkte provincies scoren altijd. Dat rijtje is eigenlijk standaard Zuid-Holland, Noord-Holland, Noord-Brabant, Gelderland. Maar wat afgelopen jaar zo opvallend was, dat Drenthe ertussen kwam met 6 moorden. Terwijl Drenthe over het algemeen 1, 2, 3, maar nu 6.
Hmm.
Daar zat bijvoorbeeld die zaak bij van die man die ruzie had over zijn oude huis. En de nieuwe kopers om het leven brachten, een man en een vrouw.
Ja. Oké, nou dan gaan we door naar de hoe van het al. Dan wil ik vooral weten, ja, toch hoe deze mensen om het leven zijn gebracht. Dus dan hebben we het over moordwapens. Van mes tot hand, tot explosief, tot pistool.
Nou, het interessante is ook steken en schieten, zoals we dat dan simpel noemen, wisselden elkaar af. Maar de laatste jaren is het mes, het steekwapen.
Wapen van keuze.
Ja, is het favoriete wapen als er een moord gepleegd wordt.
Hoe komt dat? Was dat ook in de jaren 90 al zo? Of?
Ja, toen had je precies die junks, die verslaafden die elkaar.
Ja, die hebben geen pistool op zak.
Nee, die dachten met een steekwapen kom je wat sneller weg. Dat valt minder op. Ja. Dat hoor je niet zo hard als een pistool. Afgelopen jaar waren er 52 mensen die overleden aan steekwonden. En 24, dus nog niet de helft, door pistoolschoten, geweerschoten, kalasjnikovs, noem maar op. Dan vraag je af, hoe kan dat? Nou ja, een van de zaken die toch een rol speelt is het criminele milieu. We hadden vorig jaar maar één liquidatie. Nou, dat is ook uitzonderlijk. Dat was die meneer die eind van het jaar, een Marokkaanse meneer van 33, die in een kelderbox in Amsterdam-West werd gevonden. Verder waren er geen liquidaties. Je zou erover kunnen twisten over Biggie Dagu, die rapper die in Amsterdam-West is doodgeschoten. Maar dat was een ruzie, dat was geen liquidatie. Ook al stond hij wel op de lijst bij anderen om te leggen. Maar dan zie je dus dat waar in het criminele milieu veel eerder vuurwapens worden gebruikt. Ja, als er minder conflicten worden uitgevochten met vuurwapens, maar juist met explosieven, dan krijg je een verschuiving. En ik denk dat dat een belangrijke oorzaak is. Dat waar vroeger werd geschoten om ruzies te beslechten, denken ze nu, we hangen een paar cobra's aan de deurklink.
Ja.
Met wat brandbaar materiaal. En de boel vliegt wel de lucht in.
Ja, maar ik ken het in Amsterdam ook nog wel vroeger. Weet je, dat je van die beetje loesje cafés die dan plotseling doorzeefd waren met kogel.
Ja.
Dat gebeurt nauwelijks nog. 10 jaar geleden gebeurde dat nog wel eens.
Ja, in coffeeshop die nog wel eens de ramen eruit geschoten werden.
In Amsterdam-Oost. Maar dat zijn nu allemaal... Er wordt een bom voor de deur gegooid.
Terecht wat je zegt, een bom. Het is niet vuurwerk. Het zijn echt bommen. Met de kracht van een paar handgranaten.
Ja. Kan je iets meer vertellen over dan toch de populariteit van het mes? Is dat gewoon omdat iedereen ze thuis heeft?
Nou, dat is wel een belangrijke reden, ja. Je ziet bij partendodingen, ouderdodingen, grote ouderdodingen, toch vaak dat met een mes gebeurt. Het mes ligt in de keukenla of op tafel als je gaat eten. Iedereen heeft het voor handen. En een pistool, kijk, als je ruzie hebt en je moet eerst een pistool regelen om die ruzie op te lossen, dan ben je nog wel even bezig. Hebben we wel eens eerder over gehad. Het is niet zo makkelijk in Nederland om een pistool te krijgen. Je kunt natuurlijk zeggen, via dark web bestel ik het. En dan, als je de kanalen weet, dan lukt dat ook wel.
Maar moet je ook maar weten.
Ja. Dat moet je weten. En ik zou er wel aan kunnen komen via dubieuze contacten, om het maar zo te zeggen. Maar het is niet zo simpel. Terwijl een mes, ja, ik heb ruzie met mijn partner thuis. Ja, dan pak je het mes als het uit de hand loopt. Ja. Dat kan ik niet doen, maar dat gebeurt.
Nee, ja, je ziet hoe iets zich kan escaleren.
Ja.
Toch dan ook het derde en oudste moordwapen, je handen en voeten. Is dat, wordt dat nog flink vertegenwoordigd?
Ik heb het nagekeken. Slaan en schoppen, dat waren de drie in 2024. En het gebruik van een slagwapen, dat kan variëren van een asbak tot een tak. Dat is echt concreet gebeurd. Een andere Bulgaarse arbeidsmigrant met een tak het hoofd of de hersens insloeg. Een paar dagen later overleden.
In genade.
Maar dat zijn kleine aantallen vergeleken bij het totaal. En dan moet ik wel zeggen dat van nog veel zaken is niet bekend wat het moordwapen was. Dus het zal nog wel stijgen, maar dan zul je zien dat ook steken en schieten weer stijgen.
Ja, nou dan komen we tot misschien nog wel de meest lugubere, maar het waarom van het alles. Misschien kunnen we eerst even inzoomen op waar je het aan het begin van het gesprek over had, namelijk die 60-plussers.
Ja.
Kijk, je gaf al aan, daarvan zijn er nog steeds, daarvoor hebben we er gewoon steeds meer.
Ja, daar dus hebben we
ook gewoon een demografische verklaring.
Ja.
Maar kan je ook iets vertellen over het motief? Waarom komen omaatjes en opaatjes om het leven?
Ja, nou, het grappige dat je zegt inderdaad, opaatjes en omaatjes. Van de 23 slachtoffers vorig jaar, ouder dan 60 jaar. Als je dan kijkt naar de type moord, waren er 4 het slachtoffer van hun partner. 9 van hun meestal kleinzoon, soms de zoon. 4 ruzie en 6 is nog niet bekend.
Ja, ja.
Maar dan zie je dus, als je kijkt naar familie gerelateerd, zoals dat dan zo mooi heet. Dat zijn er 13. Dat is veel.
Ja.
En
de moord gebeurt vaak in de huiselijke sfeer, heb ik wel eens van je gehoord.
Ja, klopt.
Maar ik bedoel, als je zo oud bent, wat kan er dan misgaan?
Nou ja, wat mis kan gaan is dat dementie een rol speelt.
Ah.
We hadden in Amsterdam een geval van een meneer van 90, die zijn vrouw van 84 doodstak, volgens het huis in de brand stak. En eerst alles ontkende, maar ja, dat bleek uit de sporen. Wat hij gedaan had, bleek ook dat hij niet alleen dement was, maar ook achtervolgingswaanzin had. Zware stoornis. Uiteindelijk is
serieus in de war.
Ja, serieus in de war. Is ook verplicht opgenomen in een verpleeghuis.
Ja, ja.
Ja, zo'n leeftijd, daar denk je niet aan. 90 en 84. En zo zijn er meer geweest.
We denken natuurlijk altijd vaak dat je dan een gevaar voor jezelf bent. Maar zie je dat je dan dus ook een gevaar voor je vrouw?
Ja, ja. Ja.
Oké, okay. En je had het net over over grootouder doding of
niet? Ja.
Wat zit daarachter?
Vaak een financieel motief. Dan zie je dat kleinzoon meestal, soms de kleindochter, dat die of erg in de war is, maar daarnaast ook geldproblemen heeft. Dus verslaafd is, daar geld voor nodig heeft. Grote schulden gemaakt heeft en denkt van ja, oma heeft dat geld niet nodig, ik moet het hebben. En wel nu, dat loopt uit de hand. En dan wordt oma doodgestoken of gewurgd. Dus een financieel motief zie je vaak bij grote oude dodingen.
Ja, en is dat ook van, ik kan niet meer voor oma zorgen? Of is dat is dat echt van, ik zit
meer
ik heb gewoon echt oma, een erfenis nodig?
Ja, oma moet voor mij zorgen financieel.
Ja.
Wat je wel ziet, is dat ook mantelzorg steeds of steeds meer, het zijn nog kleine aantallen, maar dat zal wel toenemen. Hè? De druk op de verzorgers, de verzorgenden die zelf een gezin hebben of werken, maar ook hun ouders moeten verzorgen of grootouders. Die druk kan toenemen. Er is een heel tragisch geval, vond ik vorig jaar, van een Poolse meneer van uit mijn hoofd 54, die met zijn dementerende moeder, of demente moeder kan ik zeggen, in Utrecht in een huurkamer woonde en al 15 jaar voor haar zorgde en het op een gegeven moment niet meer volhield. Nou, daar kan je alles bij voorstellen. Als je naast je gewone werk of naast je gewone leven een demente moeder in een kamer hebt. Ja, dat is mensonterend. En dan natuurlijk mag je nooit een levensdelict plegen. Maar als iemand zo onder druk staat en die houdt het niet langer vol, dan kan het een uitweg zijn. Dus daar moeten we echt op.
Vreselijk. Ik vraag me wel af, wat gebeurt er met zo'n dader? Een oud vrouwtje vermoorden, dan ga ik ook al snel denken dat je in de war bent.
Ja, het hangt er helemaal van af. Heeft zo iemand vaak genoeg aan de bel getrokken? Heeft hij bij instanties gezegd van jongens, ik hou dit niet vol. Jullie moeten nu echt mijn moeder opnemen, want anders doe ik wat. Of kwam het zomaar uit de lucht vallen als er al een heel trieste voorgeschiedenis was, dan kan je soms ook als advocaat zeggen van ja, mijn cliënt wilde dit eigenlijk niet, maar die stond zo onder druk, psychische overmacht.
Ja.
Dus dan is maar de vraag of je daar een heel lange straf voor krijgt, of je überhaupt een straf krijgt. Je kunt ook ontslagen worden van alle rechtsvervolging, omdat ze zeggen van ja, het is weliswaar strafbaar, maar we zien de omstandigheden, kunnen we er geen straf opleggen. Misschien moet meneer, meestal is het een man, wel onder toezicht, hè, dat hij met de reclassering goede afspraken maakt, of die wordt in een begeleid wonenvoorziening geplaatst. Maar het is lang niet altijd dat je ook een hoge straf krijgt. Dan moet het wel echt gewetenloos en keihard en voor zelfgewin. Een categorie die hier aan schuurt is dood op verzoek. Dat ze zeggen van ja, maar ik heb mijn partner of mijn moeder of mijn kind om het leven gebracht, want die wilde zelf dood.
Ja.
Nou, volgens mij hebben we in Nederland goede regels voor euthanasie.
Ja.
Niet de bedoeling dat iedereen eigen rechter gaat spelen.
Ik zou ook liever dat uit de handen geven.
Ja, ja, ja. Maar het gebeurt wel. Er zijn een paar zaken geweest.
Ook in 2024?
Ja. Ja.
Jemig. En jij geeft aan, je volgt dit al 32 jaar.
Ja.
Verhoudingsgewijs. Tenminste, we zien het afnemen. Mm-hmm. Maar hoe is het voor jou om hier jaarlijks ook naar te kijken? Ik bedoel, het is natuurlijk jouw werk. Je doet eigenlijk misdaad en de dood voor EW.
Mm-hmm.
Krijg je dan een heel klinische blik? Of...
Nee, juist door die lijst jaarlijks te maken en elke dag bij te houden, zie ik het leed achter het nieuwsbericht. Door eerst te gaan tellen, maar vervolgens te kijken wat voor zaak is dit, wat is er gebeurd, wat is het motief geweest, welke verschuivingen zie ik. Ik kan elke keer weer ontroerd raken door zaken waarvan ik denk van jeetje, hoe zou ik gehandeld hebben? Of waarom is daar nou niet eerder ingegrepen? Ja, als je iemand erg in de war hebt die voor zijn oude moeder moet zorgen.
Ja.
Ja, dan hebben we toch met z'n allen in Nederland het niet zo goed gedaan.
Nee. En toch heb je in de ruim 30 jaar heb je het aantal zien afnemen.
Mm-hmm.
Dus dat is net al iets minder tragiek. Ben je dan, stemt het jou dan optimistisch?
Aan de ene
of
kant
is het moeilijk,
wel.
Is het moeilijk in dit soort gevallen?
Nou ja, dan wordt gemakkelijk gezegd, elke moord is er één te veel. Dat is natuurlijk ook zo.
Ja,
maar dat we minder hebben, dat stemt optimistisch. Wat ik wel zie, is de hardheid die is toegenomen. Ik was voor EW afgelopen week in Den Haag in het tarwekamp, waar bij een explosie, een gerichte aanslag kun je zeggen, uiteindelijk 6 mensen zijn overleden. Nou, dat zijn 6 slachtoffers met hun gezinnen, met hun familie.
Ja.
Maar die hele buurt is geraakt. Ik sprak veel mensen op straat en die zeiden ook van ja, die aanslag was op ons allemaal. Want die lopen er dagelijks langs. Die zien dat gat in die gevel, gewoon woningen weggeslagen en uiteindelijk met hoogkranen ook gesloopt.
Ja.
Maar ze zien de gevolgen en hebben vaak ook die klap gehoord. Veel mensen die ik sprak, zeiden ja, ik zat rechtop in bed, de hele flat trilde. Een vrouw die vertelde, ik liep altijd met mijn hondje erlangs en dan stond ik te praten met iemand die daar ook woonde met een hondje en die is er niet meer.
Nee.
Dus dan realiseer dat achter dat bericht, wat we natuurlijk allemaal gezien hebben en we zagen het op het journaal allemaal, maar als je er dan nog dieper induikt, dan kom je feiten te weten die het allemaal zo treurig maken. En wat mij wel opvalt is weliswaar minder moorden sinds 92, de afgelopen ruim 30 jaar. Maar de hardheid is toegenomen.
En dan heb je het dan ook specifiek over die bommen?
Nou, ik vind die bommen vind ik een lugubere ontwikkeling. Die we al wel... Een aantal jaar geleden werd er ook wel eens een handgranaat ergens bij een winkel opgehangen. Maar het gemak waarmee snotapen van 15, 16, 17 jaar met cobra's en wat brandbaar materiaal denken dat ze voor 100, 200 euro eventjes stoer moeten zijn. Tussen mensen...
Partikel opblazen.
Ongelooflijk, ja. Enorme gevolgen.
Ja.
En wat ik ook wel... er wordt dan... de politie zegt van ja, we hadden iets van 1200 vorig jaar. En het is lang niet meer alleen het criminele milieu. Maar dan denk ik van ja, hoe goed hebben ze dat uitgezocht? Hebben ze de capaciteit om al die 1200 zaken uit te zoeken? Ik zou niet te snel zeggen, dat is een burenruzie. Als ik ruzie met mijn buren heb, dan geef ik een grote mond. En vervolgens geef ik elkaar weer een hand. Klaar.
Ja.
Maar het zou niet in mij opkomen. De buren ook niet om bij elkaar...
Cobra in het keukenraampje te gooien.
Nee.
Oh, ja. En de intensiteit van de moorden. Dus we hebben het enerzijds over die bommen. Maar is dat dan ook luguberder geworden? Of is dat eigenlijk gewoon altijd vreselijk?
Nou ja, kijk, zo'n zaak als in Rotterdam. Hè, eind van het jaar. Die seriemoordenaar, mogen we wel zeggen.
Ja.
Een meneer die 3, voor zover we weten, willekeurige passanten in IJsselmonde, stadsdeel IJsselmonde, Rotterdam, doodschoot. Daar zat ook een man bij van 81 die gewoon naar de apotheek was geweest en met zijn wandelstok naar huis loopt. En die wordt gewoon door het hoofd geschoten. Dan Iedereen schrikt natuurlijk verschrikkelijk, terecht. Drie doden in vrij korte tijd, volstrekt willekeurig. We hebben wel vaker seriemoordenaars in Nederland gehad. En
ook dat komt voor.
Dat komt voor, ja. Maar elke keer dat het gebeurt, is het wel toch weer heel erg schrikken. En je verstand staat stil dat iemand zomaar een ander kogel door het hoofd schiet.
Dan leidt dit tot de vraag van hoe heb jij de rol van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland dan in de afgelopen 32 jaar zien veranderen in de moordlijst? Of is dat moeilijk te zeggen met de afname?
Nee, nou ja, zaken die een rol spelen. Hè, je ziet toch redelijk vaak dat een verdachte psychisch in de war was. Maar zijn er ook zaken, zoals in Den Dolder, een meneer uit een forensische kliniek, of althans een psychiatrische kliniek, waar ook veel mensen met een strafrechtelijke titel zaten, die steekt zomaar op straat, een man van 27, die steekt op straat een vrouw van in de 70 dood. Dezelfde kliniek waar een aantal jaar geleden de moordenaar van Anne Faber zat, en die tijdens een vlof haar verkrachtte en vermoordde. Ja, dan kun je zeggen, ze hebben gefaald. Aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, maar bij de behandeling hoort dat je ze op een gegeven moment ook wat meer vrijheid geeft. En dat er dan zo nu dan wat misgaat. Ja, het gebeurt. Het is gruwelijk, maar het gebeurt. Dus ik vind het te makkelijk om te zeggen, de gezondheidszorg faalt. Wat je wel ziet, is dat er zwaar is bezuinigd op instellingen. En dat het personeel dat er werkt, zijn toch vaak mensen met weinig ervaring.
Onder druk.
Op sommige afdelingen met een zware categorie patiënten werken dan jonge meisjes die niet zijn opgewassen tegen dat geweld. Dus dan kun je die meisjes niet kwalijk nemen dat iemand de benen neemt en dan een gruwelijk misdrijf pleegt. Hebben we een aantal jaar geleden gehad met die Udo D. Hè, in Leeuwarden, meneer die TBS had gehad. Uiteindelijk via allerlei maatregelen in een kliniek in Vraneker kwam. Daar gewoon wegloopt. Zich onttrekt aan een behandeling. En in Leeuwarden een vrouw doodslaat met een mes op haar hoofd. Of een wijnfles op haar hoofd. Dat soort zaken. Ja, daarvan kun je wel zeggen. Met z'n allen heeft de politiek heeft toegestaan dat we die klinieken, dat we daar bezuinigen. Dat er te weinig plekken zijn voor een toenemend probleem.
Om dan toch maar even door te gaan op de macabere vragen. We zijn nu 2 weken in 2025. Wat zijn je verwachtingen van dit jaar?
Nou ja, we zijn niet goed begonnen. Nee. We zijn nu halverwege januari en er zijn alweer 7 moorden. Dan zou ik even moeten kijken, want ik weet het niet allemaal uit mijn hoofd. Nou, dan liggen we op schema, om het even heel luguber te zeggen. Want vorig jaar waren het er 15. Dus nu 7.
De eerste 2 weken van januari?
In totaal in januari 15. Nou, we zitten nu half op 14, op 7. Dus dat is ongeveer gelijk. Ja, wat mij opviel. We hadden afgelopen jaar 131. Het jaar daarvoor kwam ik op 134. Dus het is een lichte afname. Redelijk stabiel. Maar het lijkt wel alsof er van bovenaf wordt bijgehouden. Dat het zijn niet plotseling weer uitschieters naar 290 zoals we die in de jaren 90 hadden. Het is redelijk stabiel. Het zal ook zo rond dit aantal blijven, verwachten we.
Denk je dat we dicht op op de bodem zitten?
Ja, ik denk het wel. Ja, dat die...
Zeg het goed nieuws eigenlijk?
Ja, dat is heel goed nieuws. Dus ik heb wel eens eerder gezegd, toen de moorden ook weer behoorlijk waren afgenomen, van jongens, bij de politiebureaus, de vlaggen kunnen overal uit, want het gaat beter. Nu, nou ja, 131, vorig jaar 134, dat vind ik nou niet een daling waar je heel erg trots op kunt zijn. Maar toch, 131 vergeleken bij 280, 290 in de jaren 90, dat is wel goed nieuws.
Ja.
En blijft het.
Ik ben blij dat je het voor ons in de gaten blijft houden. Uiteraard, volgend jaar hebben we het er weer over.
Kunnen zeker.
En dan hopen we toch op een significante daling.
Ja,
ook
en dan
al,
is het,
ook
ja.
al is dat misschien goede ja. hoop. Maar
ja.
Voor nu wil ik je ontzettend bedanken, Gerlof.
Graag.
Tot de volgende keer. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer dan. En vind ons wekelijks in je favoriete podcast-app. Laat ook eens een review achter. Vragen of reacties? Mail dan naar podcast@ewmagazine.nl. Dit was Elke Week. Tot volgende week.